Haal flessen uit de kelder en haal muziek in huis. Laat iedereen het horen, de reiziger is thuis.
Welkom bij De Nieuwsgierige Reiziger, jouw wekelijkse podcast over reizen. Ik ben Harry Terling, naast me zit Jochem Wijnands. Jochem was 15 jaar lang schrijver en fotograaf voor onder andere National Geographic. Hij heeft tussendoor nog een bedrijf opgericht dat door Apple is gekocht en hij is nu reisboekenschrijver. Wij zijn jullie host. Deze aflevering gaan we het hebben over het boek van Jochem dat verschenen is bij uitgeverij Brooklyn. Het heet Wat bezielt de Engelsen en ligt sinds een paar dagen in de boekwinkel.
Yes.
Voordat we gaan beginnen nog even dit. Tijdens deze aflevering krijgen jullie van ons een geheimtip en het antwoord op de vraag van de week. En wat de vraag van de week is, dat zegt Jochem.
Ja, het is de vraag is, hoe is de vlag van Groot-Brittannië, de Union Jack, hoe is die ontstaan? En ik ben daar zelf op een gegeven moment achtergekomen. Ik vond het heel leuk om dat te horen en hoe dat precies zit. Mm-hmm. Dus kom ik helemaal op het einde van deze podcast op terug. Krijgen jullie het antwoord.
Geweldig, oké. Okay. Nou, Jochem... Ik zal op zijn Mart Smeets beginnen. Je reisboek over Engeland ligt in de winkel, dat is je eerste boek. Laten we beginnen met zo'n Mart Smeets vraag.
Hoe? Ik voel hem aankomen. Nou, Harry, ik voel me echt fantastisch. Maar dat is natuurlijk ook, de open deur.
Mijn persoonlijke.
Er zitten heel verhalen vast dat je vanuit het niks op een dag denkt, ik wil dit heel graag gaan doen. En dan praten we over 1,5-2 jaar geleden. Mm-hmm. Het komt niet helemaal uit het niks, want het is natuurlijk deel van mijn achtergrond om te reizen en te schrijven en te observeren enzovoort. Dus,
ja, want je was fotograaf, je schreef erbij, reisverhaal.
Ja, dus, en daarna heb ik 10 jaar lang iets anders gedaan. En toen mijn laatste bedrijf, want ik was ondernemer, het was mijn laatste bedrijf, was een reisbedrijf, kwam corona. Corona heeft natuurlijk die hele reiswereld op zijn kop gezet. Als je dan een start-up hebt in de reiswereld, wordt het lastig. Dat was voor mij. Toen kwam een moment van bezinning en toen wilde ik heel graag eigenlijk mijn oude passie oppakken, reizen en schrijven. En reisboekschrijver worden.
En dat is gelukt.
En als je dan voor het eerst zo'n doos openmaakt met al die boeken erin. En dan
dat heb je al gedaan.
Ja, en hoe dat ruikt. En dat er gewoon
heel bijzonder.
Ik weet,
ik ken die wereld een beetje, dat uitgegeven worden is een hele prestatie. Bij een serieuze uitgeverij.
Ja.
En die heb jij.
Ja, dat is uitgeverij Brooklyn. Ja. Het is een soort boutique uitgeverij met een soort van prachtige boeken.
En Biesheuvel zit erbij ook, geloof ik. Ja. Dat zijn niet de minste.
Maarten Biesheuvel, ja. Ja. Nee, absoluut. Ja, ja. En Aart Hoekman is de uitgever. Ja. Hij is zo'n oude rot in het vak met zo'n liefde, echte liefde voor wat hij doet.
Ja,
zeker. Ja, nee, ik ben heel blij.
Goed, dit is je eerste reisboek. Je hebt Engeland als onderwerp genomen. Waarom?
Ja, nou, die vraag krijg ik wel vaker.
Ja.
Eigenlijk heel intuïtief. Maar als je erover na gaat denken, klopt het wel. Het is zo'n exotisch land eigenlijk. Het is een land dat ons buurland is. Mm-hmm. We hebben er ontzettend veel mee te maken en we hebben er heel veel mee te maken gehad. We voelen ons heel erg vertrouwd met de Engelsen. Ja. De meeste Nederlanders spreken de taal. En we denken dat we de Engelsen kennen. Maar ik voel gewoon dat er een enorme afstand is tussen Europa en Engeland, tussen Nederlanders en Engelsen. Mm-hmm. En we de Engelsen eigenlijk helemaal niet zo goed kennen. En als je dan naar de geschiedenis kijkt van de afgelopen decennia, en eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog, dan zie je dat dat gat alleen maar groter is geworden tussen Europa en de Engelsen, tussen Nederland en de Engelsen. En de vraag dus die ik had was... hoe zit dat eigenlijk met die Engelsen? Hoe goed kennen we die nou? Weten we eigenlijk van Engels?
Maar er was een aanleiding waarschijnlijk, toch?
Een deel van de aanleiding was absoluut Brexit.
Uh-huh.
Wat denk ik ons in Nederland en delen van Europa echt heeft overvallen als een iets bijna ondenkbaar, zoals de verkiezing van Trump in Amerika. Wij kijken door onze blik naar die landen en wij snappen niet waarom dingen gebeuren die in die landen zelf misschien helemaal niet zo vreemd zijn.
Maar dat was een aanleiding voor jou om de boot te nemen en naar Engeland te gaan, maar je ging niet naar Londen.
Nee.
Met de Londenaars, of Manchester, ging hoger.
Ja.
Nou, zeg het zelf, maar
Nou goed, dan kan je inderdaad, als je dan zegt ik ga naar Engeland, kun je dan heb je nog 1000 opties.
Maar ja.
En ik wilde naar een plek waar heel veel Brexit stemmers zaten.
Ja.
Dus in Noord-Engeland is het heel arm.
Okay.
En 10%, zeg maar, tot nou, de laagste 10% van armoede vind je in die regio. En juist
die mensen hebben het meest voor de Brexit gestemd. Ja. Ja?
Dus als je in Londen kijkt, hebben natuurlijk mensen, of natuurlijk voor wie het niet weet, maar goed, Londen is allemaal pro-Europa.
Ja.
Het platteland is eigenlijk voor het verlaten van Europa geweest.
En jij wilde erachter komen, waarom?
Nou, die mensen dat weet je, ja en nee, want ik wilde niet zozeer als een soort... ik wilde niet als een soort historicus daar naartoe om al die vragen te beantwoorden te krijgen. Nee. Maar ik wilde veel meer snappen waarom grote groepen mensen een bepaalde beweging maken met elkaar.
Ja.
En dan is er nog iets aan de hand, want je hebt natuurlijk dat de helft van de mensen in Engeland gestemd heeft voor Brexit, maar de andere helft niet.
Ja.
En dat heeft me altijd het meeste verbaasd. Dat je mensen op een gegeven moment via media of andere manieren zo gek kan krijgen, of in ieder geval hun emoties kan aanspreken om ze bepaalde ideeën soort van te verenigen. En dat daar dan een soort anti-Europese houding uitkomt, dat hebben we vaker gezien.
Ja.
Maar dit was een niet raadgevend referendum of een niet bindend referendum.
Ja, ja.
Dat betekent dus dat de uitslag had je ook naast je neer kunnen leggen. Nou, als je dan 52% voor hebt en 48% tegen, dan zeg ik, leg het naast je neer. Als politicus die het beste met zijn land voor heeft.
Ja, ja.
En ga onderzoeken waarom zoveel mensen anti-Europees zijn.
En welke politici doel je dan?
Nou ja, in feite elke gezonde politicus, die zou in het belang van het land moeten denken, goh, weet je, de helft is voor, de helft is tegen, wat gaan we doen? Maar dat referendum hoef je dan niet uit te voeren.
Ja, ja, ja.
En het heeft me enorm verbaasd, niet alleen dat er zoveel mensen anti-Europees stemden, maar ook dat er zoveel weinig weerstand was tegen het besluit zelf.
Mm-hmm.
Ik had gedacht, van iedereen roept van, waarom zou je überhaupt deze stap zetten? Ja. Want
maar
het is niet bindend.
Het is heel mooi voorgesteld, hè? Dat het paradijs zou beginnen na de Brexit. De rijkdom zou toevloeien en ze hadden helemaal geen last gehad van Europa. Dus.
Ja, dus dan wat je eigenlijk zegt is, mensen zijn heel vatbaar voor bepaalde voorstellingen.
Ja, ja.
Waarbij eigenlijk het gaat om dat jouw leven wordt beter als je dit doet. Ja, of jouw leven wordt beter als je dat doet.
Hey, maar even om de praktische te worden.
Omdat even deze vraag. Ja, dus één weetje, één feit wat voor mij ook zo telteel en zoveel inzicht heeft gekregen. Een soort van inzicht heeft gegeven in wat er nou in Engeland gebeurt. 1 op de 3 Engelsen is nooit in Europa geweest.
Mm-hmm.
Dus 1 op de 3 Engelsen is nooit het land uit geweest.
Maar
dat betekent dat ze dus nooit een kopje koffie hebben gedronken op een Frans terras of een Ricard, het lekker pinootje weggedronken hebben, of een, weet ik veel, flamenco voorstelling Spanje, of al die diversiteit die Europa te bieden heeft. De open grenzen, de euro, het gemak daarvan.
Kennen ze niet. Nee.
Dus het enige wat ze van Europa weten is wat ze uit de tweede of de derde hand hebben.
Ja.
En dan heb je het dus over 1/3 van de mensen.
Ja.
Nou, als je weet dat de opkomst in de Brexit-verkiezingen heel laag was, dan zou je bijna kunnen zeggen dat die 1/3, stel dat die 1/3 van de mensen allemaal voor Brexit hadden gestemd, dan hadden ze al een meerderheid gehad.
Ja.
Zonder dat ze dus ooit 1 stap buiten hun eigen land zijn geweest.
Goed.
In Nederland is dat 5%. 5% van de Nederlanders is nooit buiten hun eigen land geweest.
Ja. Ja, een reislustig volkje.
En een klein landje.
Ja.
En een deltaland.
Ja. Hey, maar je hebt iets specifieks gedaan. Je hebt iets bijzonders gedaan. Je bent die mensen, je wilde met mensen gaan praten die je tegenkwam. Ik heb je boek gelezen. En ik weet dat je heel makkelijk contact maakt.
Mm-hmm.
Je hebt iets schaamteloos over je.
Mm-hmm.
En dat is een hele sterke kunde als je dat hebt. Want je zou wel eens op je neus gaan, maar je spreekt ook veel mensen. En die mensen heb je gezocht. Langs een route, langs een muur van de Adrianus.
Ja.
Je kan dat straks even toelichten wat dat precies is. Die heb je niet voor niets gekozen. Vertel eens wat over.
Ja, ik wilde van de Sorry, ja, je kwam eigenlijk terug op je vorige vraag. Waarom Engeland en dan wat doe je dan in Engeland? Waarom niet in Londen?
Hoe pak je dat dan aan?
Ja. Ja. Je hebt een hele mooie wandeling van de oost naar de westkust. In Noord-Engeland. En dat loopt dan langs de muur van Hadrianus. En Hadrianus was een oude Romeins keizer. En die, of oud, in ieder geval een Romeins keizer uit de oudheid. Ja, ja. En die heeft een muur laten bouwen.
Ja.
Aan de noordelijke grens van zijn rijk. En dat is ook de muur die, zeg maar, Engeland van de barbaren, van de Schotten, scheidt.
Ja.
En het is eigenlijk ook het begin van de geschiedenis van Engeland. En het is het gebied waar dus, zeg maar, heel veel pro-Brexit mensen wonen. En ik vind het altijd heel fijn als een wandeling een soort van begin en een eind heeft.
Ja, ja.
Dus een soort echt een vaste. Dus ik kon aan die wandeling en aan die muur heel veel ophangen.
Ja.
Ja. Dat is echt fijne.
Ik heb daar even gekeken, hoor. Ik vond dat wel het mooiste, een van de mooiste delen. Hoor. De rest komt zelf op. Al die ontmoetingen, die we een beetje ook kleurrijk en luisterrijk te beschrijven. Ik zie hier even, mijn taxichauffeur is een type brede schouders, dikke buik, kale kop en tatoeages. Hij heet John Blackborough en is naar eigen zeggen een typische Geordie, de bijnaam voor inwoners van Newcastle en omgeving. Vandaag de dag is Geordie ook synoniem met Nederlandse tokkie. Ik zie weer een ander fragment. Ik zie opduiken in de verte mijn eerste collega muurwandelaar. Ik verhoog mijn tempo bij het vooruitzicht van een leuke ontmoeting en misschien de kans om een stukje samen op te lopen.
Mm-hmm.
Dat toont een warme belangstelling voor die mensen.
Mm-hmm.
Wat heb je van die mensen gehoord? Hun levensverhaal, hoe zij tegenover de Brexit staan, werd je er wijzer van?
Deze twee voorbeelden. Ten eerste, in de reisjournalistiek, dat weet jij, is praten met taxichauffeurs.
Ja,
is heel erg
schande.
Is schande. Dat soort, wordt een heel gemakzuchtige. Ja. Oh, daar heb je weer een taxichauffeur. Ja. Maar ik zie dat, ik praat met iedereen, dus ook met taxichauffeurs. Ja. Ik vind eerlijk gezegd dat een beetje flauw, want deze mensen hebben heel veel te melden. Deze John was een geweldige gast, die bleek later allerlei vrijwilligerswerk deed met jonge criminelen.
Ja.
Omdat hij zichzelf spiegelde eigenlijk met die mensen. Hij had zoiets van, ja, ik was zo'n gastje. Mm-hmm. Ik ben erboven uitgestegen. Ja, weet je, ik heb mijn eigen taxi, ik heb een gezin. Ik wil deze jonge mensen helpen. Dus dan, je denkt dat je weet wie iemand is.
Ja.
Op basis van zijn uiterlijk. En een paar minuten later raak je verstrikt in een gesprek. Ja. Dat je, ik echt mijn schaamte vol.
Schaamte krijg je dan.
Schaamte kreeg van hoe snel ik.
Dat heb ik nooit gedaan.
Geoordeeld heb.
Ja.
En dat is dus een en die vrouw die ik dan tegenkwam op mijn eerste stukje wandeling. Ja, dat was fantastisch. Die liep in een, die had al haar spaargeld, had ze gestopt in nieuwe kleren.
Mm-hmm.
Om maar gewoon, zeg maar, in de Gore-Tex en de nieuwe wandelschoenen. Zat een verrekijkertje onder en zat drie lagen regenkleding.
Ja.
Terwijl het gewoon 25 graden was buiten. En ik liep daar in mijn gymschoenen op zo'n soort van dag dat ik, ja, er was niks. Ik liep in een korte broek, gymschoenen, t-shirtje.
Hmm.
Want je hoeft niet alles aan te trekken wat je bij je hebt. Omdat je toevallig,
Maar je had alles bij je, of niet?
Nee, ik had wel. Ik was wel vanuitgaan dat ik heel, heel slecht weer zou tegenkomen. Dat viel eigenlijk heel erg mee.
Ja,
maar op het moment dat ik haar dus passeerde en ik soort van hoi zei en haar aankeek, haar reactie was alsof ik een buitenaards wezen was. Want het was gewoon scary voor haar. Want ik zag er niet uit als een wandelaar. En het was daar verder ook stil en er was niemand. Ja, en ik denk echt dat zij zich bedreigd voelde door mij. Dus dat was niet. Toen dacht ik echt, oh Jezus.
Ze zien het.
Zouden het allemaal van die gezellige mensen zijn die, die
maar
deze
heb
wandelen?
Heb je ook een negatieve ervaring gehad van mensen die zeiden, flikker op. Ik heb er geen zin in daarover te praten.
Ja, niet zoals Engelse.
Je boek begint ijzingwekkend trouwens. Het is daar niet gebeurd dan. Ik zal niks verklappen.
Ja.
Maar het is een ijzingwekkend avontuur voor iemand die voor de eerste keer. In Londen was het, geloof ik, in Engeland.
Ja, het was wel een andere tijd, denk ik.
Zoiets
was wel wat ruiger dan nu. Nu is het allemaal wat.
Dat heb ik
dan niet, maar ik ben wel in bepaald, bijvoorbeeld toen ik begon te lopen in Wall's End.
Mm-hmm.
Dat is een hele slechte wijk van Newcastle, of eigenlijk een stadje.
Ja.
Daar waren vroeger die scheepswerven. Het is een beetje de mijnenstreek in Nederland, denk ik. Die zijn daar verdwenen. En daar zijn een hele hoop, die statistieken liegen er niet om. Maar dan loop je langs en dan zie je hele kleine huisjes. Ik zag daar een man, die zat grote blikken bier te drinken. En die ging een soort van harde boeren laten toen ik langskwam. En
De begroting.
Nou ja, het was, ik bedoel, ik voelde me niet bedreigd.
Nee.
Maar ik had wel het gevoel dat ik door, dat het een soort van een dierentuin liep.
Was het ook Whitley Bay? Heb je het dan over niet?
Of is het nee, dan dat is waar mijn eerste hotelletje was.
Ah, oké. Okay, ja. Want daar schrijft ook.
Daar ben ik begonnen en vandaar dat ze aan de ene kust en dan vandaar ben ik naar Solvay gelopen. En dat is 150
de winkelstraat van Whitley Bay, waar ik op weg naar het Beta-station doorheen kom. Het is een trieste bedoeling hier. Ik zie dichter timmerde winkeletalages, goedkope fastfoodrestaurants van Libanese of Vietnamese afkomst. Een PDSA-liefdadigheidsapotheek voor zieke dieren, et cetera, et cetera, et cetera.
Nou heb ik later iets geleerd, dat in Engeland dit soort winkels, want dan heb je pawnshops en in ieder geval eigenlijk
en die leen
wedwinkels waar je mag wedden en dan allerlei hele ranzige die tatoeagewinkels en wat ik ook grappig vond is dat er dan na de tatoeagewinkel een zaak zit waar je dan je tatoeage kan laten verwijderen en dat soort hele grappige maar heel veel van zeg maar dat soort winkels krijgen een hele lage huur om zich in het centrum te vestigen. Dat hoorde ik later en dat verklaart het een beetje.
Ah, okay.
Dat er een hele hoop gewoon dichtgetimmerd zit. En,
nou, dus het kan een foute indruk zijn.
Het is heel raar. Maar die mensen die dat aantrekt zijn ook niet leuke mensen. Ja, dat zijn best wel armoedige mensen. Dus zo'n centrum van zo'n stadje is verschrikkelijk armoedig.
Ja.
Echt op een manier dat is niet Nederlands. Ja. Niet Europees.
Hey, Jochem, die stap van met die mensen praten naar hun gevoel bij die Brexit gevolgen. Mm-hmm. Hoe heb je die gemaakt?
Nou, ik heb...
Wat hoor je ervan?
Het, voor mij was het niet een... ik ben niet iedereen gaan keihard gaan interviewen of van een kruisverhoor. Nee.
Dus terloops.
Ja, en ik bedoel, zeg maar, die boeken die ik schrijf nu, die gaan allemaal ook over de nieuwsgierige reiziger. Dus ook de naam van onze podcast natuurlijk.
Ja.
En dat heeft ermee te maken dat ik denk, ik wil niet met antwoorden op reis gaan.
Ja.
Maar alleen maar met vragen. En dus dat zijn open vragen zonder... Nou ja, goed, ik heb natuurlijk onwijs veel vooroordelen, net als iedereen, maar in ieder geval, ik heb ze.
Ja.
Maar ik weet wel dat ik ze heb en dan probeer ik daar wat aan te doen en open te blijven. En ook met die hele Brexit-discussie, als je iemand een beetje leert kennen en de achtergronden en dan hier wat hoort en daar wat hoort en mensen ontmoet waar ze het meest, zeg maar, zich het meest thuis voelen en het meest zijn wie ze zijn, dan komen die indrukken zeg maar op je af en die verzameling van indrukken en meninkjes en gebeurtenissen en zo, die vormen samen bij elkaar een soort puzzelstuk.
Ja.
En als het goed is aan het einde van zo'n reis, krijg je de contouren te zien van iets groters.
Dat gebeurde ook.
We
gaan het einde niet verklappen, maar...
Nee, maar in mijn geval, ik bedoel, ik vind wel dat ik ben wel geslaagd in mijn opzet voor mezelf. Want dat is ook zoiets. Ik wil er heel graag over schrijven en heel graag over vertellen. Ja. Maar ik doe het denk ik in eerste instantie omdat de nieuwsgierigheid wel in mij zit en uit mij komt.
Ja. Waren al die mensen, of hadden al de meeste mensen spijt van Brexit? Van hun Brexit stem?
Nee.
Waren ze beter op geworden?
Nee. Zo kun je niet zeggen dat het zomaar wat je ziet is dat er een grote groep mensen die Brexit heeft gestemd, nu vindt dat ze dat beter niet hadden kunnen doen.
Ja.
Er zijn ook mensen die echt boos waren op de regering, omdat ze vonden dat ze waren voorgelogen. En er zijn er ook best wel veel die gewoon heel hard vasthouden aan dat standpunt. En echt best wel een aantal ook, vond ik, die ook wel redelijk, die wel redelijk goed konden uitleggen wat hun emoties waren, wat hun gevoelens waren.
Ja, want je zegt even tussendoor, we blijven bij het onderwerp hoor. Je schrijft ergens het percentage Britten dat vindt dat het verkeerd was om de EU te verlaten, is verder gestegen naar 55%.
Mm-hmm.
Terwijl het percentage dat het wel een goede beslissing vond, verder gezakt is naar 32%.
Ja. Maar dat is deels omdat heel veel Brexit-stemmers overleden zijn. Die zijn gewoon hartstikke dood.
Het zijn dus ouderen. Ja, dat zijn oudere mensen.
Ik zal één dingetje noemen wat voor mij echt een openbaring was. De Engelsen, die hebben de oorlog uitgevochten in Europa onder leiding van Churchill.
Ja.
De Engelsen vinden de Fransen absolute loveback. die zeg maar zich zo hebben overgegeven, dan een eigen nazistaatje hebben Weet je wel, de Engelsen hebben geen enkele waardering voor de Fransen. De Engelsen kunnen natuurlijk ook geen waardering opbrengen voor de Duitsers.
Ja.
Want dat waren de foute rikken.
Ja.
Nou, wat is Europa? Is dat Duitsland en Frankrijk?
Ah.
Om zich dan gelijkwaardig te maken met de Engelsen en de Duitsers. Of zelfs ondergeschikt te maken. Dat is voor hun zo'n enorm grote stap.
Mm-hmm.
Vanuit hun eigen beeld hoe geweldig ze zijn. Want dat is nog een onderwerp aan zich.
Ja.
Dat zij best wel een superioriteitsgevoel hebben. En ook met een soort van...
Het oude Britse Rijk natuurlijk. Hè? Dat werd er verkocht door Johnson.
Ja.
Ja. Dat komt weer terug.
Nou ja, in feite is het aan een stroop... Dat is zo grappig. Dat Britse Rijk is natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog definitief gesneuveld. Of mm-hmm. meteen daarna. Toen had je nog de Commonwealth.
Ja,
dan heb je Queen Elizabeth, de tweede.
Ja.
Die heeft haar hele leven niks anders gedaan als geprobeerd de Commonwealth bij elkaar te houden. Maar dat is natuurlijk een schaduw van het Britse Rijk.
Ja, ja.
Dat is een farce.
Ja.
En zij heeft haar hele leven alleen maar geprobeerd als een soort paperclip om al die landen bij elkaar te houden. En ik denk dat al die landen zoveel met haar bijna met haar te doen hadden. Dat ze zoiets van, we wachten wel tot ze dood is.
We spelen dit spel wel mee,
want het is allemaal ceremonieel.
Ja, dat is, ja,
het en op het moment dat ze dood is, er stonden al 5 landen op de nominatie van, ja, we houden het nu wel mee op.
Ja, ja.
We gaan deze show gaan we niet langer doorvoeren.
Hey, maar stond het stemmen voor een Brexit, stond dat niet voor iets anders? Het was niet zuiver een politieke stem waarschijnlijk, maar...
Nee.
Er lag wat sociale onrust onder.
Maar die vraag kun je op verschillende manieren beantwoorden. Ik denk dat je overal in de wereld ontevreden groepen mensen hebt...
Ja.
die door het democratische systeem kans krijgen om hun ontevredenheid te uiten... zonder dat ze er zelf beter van worden.
Ja.
In feite zie je dat, denk ik, in Amerika met Trump.
Ja.
En in Nederland zie je het met de boerenpartijen, met de PVV. Dat zijn toch wel veel mensen die boos zijn op iets... Maar er is feitelijk niet veel meer op. Wel dat ze willen gewoon gezien worden en gehoord.
Mm-hmm.
En ik denk Brexit wel een manier was voor een grote groep mensen op het platteland, die al wat ouder waren, om gezien en gehoord te worden. Nou, daar is wat aan vooraf gegaan. In begin 2000 zijn er ontzettend veel immigranten uit het Oostblok naar Engeland gekomen.
Uh-huh.
Toen gingen die grenzen open, die landen kwamen erbij. En Blair had als eerste geroepen, laat ze maar komen. Had hij een reden voor, was een goede reden, maar hij had pech. Omdat alle andere Europese landen zeiden, nee, we wachten nog even. Dus zij hadden een enorme hoeveelheid immigranten.
Ja,
honderdduizenden.
Ja.
In een paar jaar tijd. Nou, dat is stap 1. Dat was te veel voor Engeland. Toen kwam de financiële crisis eroverheen. En omdat Engeland een land is met de dienstverlening voornamelijk, raakte die financiële crisis Engeland harder. Plus dat ze een grotere onderklas hebben. Dus dat was een klap 2. Klap 3 was, zoals ze dat in Engeland noemen, de austerity. En maatregelen. Ze hebben als reactie op de crisis een soort Thatcher-achtige maatregelen doorgevoerd. Van bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Onder andere op de NHS... de National Health Service.
Ja.
Nou, dat dus zeg maar de grote groepen mensen, oude mensen, arme mensen, mensen op het platteland, die hebben eigenlijk die 3-trapsraket waar ik het nu over heb, beleefd als minder, nog slechter, nog slechter.
Ja.
Dat ze echt in hun bestaansminimum werden geraakt. Heel ontevreden waren. Nou, de grote boosdoener eigenlijk, zou je kunnen zeggen, is de Conservatieve Partij.
Ja.
En die heeft dus geprobeerd een soort escape route te plannen of te vinden om niet zelf de klappen op te vangen van dit debakel. En als bliksemafleider hebben ze Europa de schuld kunnen geven van heel veel dingen. Met allemaal leugens, zoals we weten, die helemaal niet waar waren, maar die wel werden geloofd, nog steeds door heel veel mensen. En met een Murdoch, dat is de grote krantenmagnaat.
Ja, ja.
Als je Succession hebt gezien op televisie,
dan
voor de mensen die het niet gezien hebben, gaat zien.
Ja, ja.
Dit gaat dus over die man eigenlijk.
Ja, ja, ja.
En die heeft hele foute dingen gedaan. Die met zijn tabloids heeft hij echt de boel opgezweept tot een anti-Europees sentiment.
Mm.
En dan weet je dat Boris Johnson zelf correspondent was in Brussel voor de Daily Mail.
Ja.
En jarenlang de meest fantastische dingen heeft verzonnen die totaal niet waren. Allemaal dat de bananen recht moesten zijn. Anders zouden ze de Europese Unie had bepaald dat de bananen recht moesten zijn. Dat barvrouwen niet met een décolleté mochten werken. Of allemaal van die onzin.
Ja, ja.
Maar ja, dat kreeg wel veel lezers mee.
Ja, ja.
Maar als een man dan opeens premier wordt, dan moet je je wel zorgen maken. Ja.
Ja, ja. Ja. Hey Jochem, wat was nou de ontmoeting waarbij je... je kunt zeggen de meest bijzondere ontmoeting, of de ontmoeting waarbij je echt de schellen van de ogen... Mm-hmm. Toen had je de idee, ik heb het door, ik heb er een vinger achter. Was er een karakteristieke ontmoeting?
Ja, dat hele boek zit vol met alleen maar... Ja. Sorry, ja. Ik ga het niet een soort van zelfpromotie doen, maar elke ontmoeting was... Anders had ik het ook niet opgeschreven.
Ja, ja.
Karakteristiek. Vanaf dat die jongen in de bus... met die rottende tanden,
ja.
Dat meisje dat ik op de boot ontmoette, dat de pudding zat te prakken, alle pudding door elkaar met dat spaghetti haar. Nee, maar gewoon elke ontmoeting was op zichzelf uniek. Ik heb nog een shibari meesteres ontmoet,
ja.
Die in dure clubs werkte voor politici en dergelijke. Maar wat me het meeste dierbaar was, waren twee mannen. Mm-hmm. Dat waren Neil en Jeff.
Ja?
En die kwamen uit Yorkshire.
Oh, Jeff zeg je. Ik kan me herinneren. Ik,
ja,
ik
Neil en Jeff.
K-off. Jeff.
Nee, zo spreek je. Ze zegt Jeff. Jij spreekt okay. Zegt het heel...
Ja. Okay.
Neil en Jeff. Dat waren zestigers. Mm-hmm. De een was politieman, ruiter te paard, politie te paard. De ander, allemaal gepensioneerd.
Ja.
En de ander was een barman, dus hij had een bar-eigenaar.
Ja.
En daarvoor was hij vrachtwagenchauffeur.
Ja.
En ze kwamen uit Yorkshire. En ik had geluk dat ik ze vroeg op de reis heb ontmoet. En het is een beetje alsof ik met hun meereisde. En ik steeds weer, weet je, onze wegen kruiste. Ja. Dus steeds weer kon ik hun aanhaken bij wat ik had geleerd. Even checken, even... Mm-hmm. We hebben ontzettend veel gelachen met elkaar.
Ja, ja.
En ja, voor mij zijn die twee mannen, die staan ook voor... Kijk, ik denk over Brexit-stemmers, als ik zeg maar vanuit mijn eigen elitaire... een moralistische Nederlandse kijk, zeg ik. Wat een eikels, wat een onzin, wat een, weet je wel, wat doe je eigenlijk? Historisch besef nul, al die dingen. Maar als ik die twee mannen dan weer pak, hoe zij over Brexit praten, en hoe zij vanuit Yorkshire, weet je wel, praten over Engeland en over de liefde. Ze komt zoveel liefde voor hun land en voor hun tradities naar voren. En dat ik denk, die kant van de zaak, Die hebben zij met uniek kunnen belichten voor mij.
Ja.
Dat ik die mannen niet meer zie als allemaal hetzelfde. Negatief en haatdragend of negatief of zo. Maar eerder liefdevol bijna, maar wel onbegrepen.
Heb je nog contact met die mannen?
Heel weinig. Nee, maar dat is met Engelsen natuurlijk. Nee, maar dat heeft echt met Engelsen te maken ook.
Ja.
Maar die zie je in de kroeg en dan ben je de beste vrienden. En dan, maar daarna...
Geen geflikt voor daarna via social
media. Het is ook geen echte vriendschap, zoals wij dat ervaren.
Ja.
Maar zij zijn natuurlijk heel erg van het decorum. En uitstekende gezelschapsmensen. Zeker in de kroeg, in de pub of op zo'n reis... En dan zeggen ze, kom een keertje langs als je in de buurt bent en zo.
Ja, dat moet je vooral niet doen.
Nou ja, misschien wel. Maar dan spreek je weer in de pub af.
Ja. Jochem, ik heb nog twee dingen die ik even wilde belichten. En dan wordt het altijd. Dat is de emotie. Je hebt jezelf behoorlijk blootgegeven. En dat maakt het boek alleen maar echter. Zoals in de meeste boeken. Klein fragment daarvan. Ik blijf... zitten met een schuldgevoel omdat ik zoveel medemenselijkheid niet verwacht had van deze man. Ik zie zijn pijn, het jongetje dat hij was. Ik voel een brik in mijn keel, in mijn keel en kijk snel de andere kant op. Ik blijf zitten met een schuldgevoel omdat ik zoveel medemenselijkheid niet verwacht had van deze man. Dat zegt meer over mij dan over hem.
Mm-hmm.
Mooie passage.
Ja.
Ja. Ja. Had je moeite dat op te schrijven of
nee.
Het altijd wel?
Nou, weet ik niet. Het is mijn eerste boek, maar ik heb dat ook niet...
Je schrijft ook heel mooi over je vader. Goh, wat mis ik die man.
Ja.
Ja, het zijn toch mooie dingen. Het warme cement van het boek.
Ja, het is een heel persoonlijke reis.
Met
weliswaar dus de vraag die denk ik voor meer mensen speelt. En vanuit Nederland is echt wel de vraag. Ja, wat bezielt de Engelsen?
Ja.
Wat zijn dat voor mensen eigenlijk?
Goeie subtiel hoor. Ja. En wat ik heel mooi vond, je kent de rubriek ditjes en datjes in de Donald Duck wel. Hè, vroeger, een kleine beetje.
Ja.
Maar jij hebt die uitgebreid en op een hoger plan gehezen. Dat vond ik wel mooi. Want je kan niks tegenkomen. Je gaat daar heel lang over schrijven.
Ja.
Ook technische dingen. Je begint al voordat je de boot opstapt. We naderen IJmuiden, de schoorstenen van Tata Steel, de voormalige hoogovens, of beter gezegd de dikke rookpluimen die als kunstmatige wolken op een vaste plek boven de horizon. Je gaat het uitleggen hoe het helemaal in elkaar zit. Net dat je denkt, ik blader terug, ik zit er wel in hetzelfde boek. En na de hand kreeg ik de procedé door. Je doet het wel 12, 15, misschien wel 20 keer. Je legt uit. En je denkt, mooi meegenomen, dacht ik als lezer.
Ja.
Het bleef toch over de Brexit gewoon. Dat vond ik wel knap.
Het ging vooral over de Engelsen.
Ja,
ja.
De Engelsen, ja. Ik vind eigenlijk dat we zoveel dingen hebben besproken. We moeten daar een volgende keer over doorgaan.
Ja, dat zou ik heel leuk vinden.
Het tweede deel. Hey, als het uitkomt, dan weten we ook de reacties. Dat gaan we zeker doen. Nog een aflevering gaan we eraan wijten. Bedankt. En we zitten nog met een geheimtip. Een geheimtip.
Ja.
Geen Duits tip.
Nee. Ja, het ligt een beetje voor de hand. Want we hebben het natuurlijk over die wandelvakantie. Sorry, die wandelroute gehad. Mm-hmm. Maar voor iedereen die zeg maar een wandelvakantie overweegt.
Ja.
In Engeland of Europa. Dan is dat pad langs de muur van Hadrianus echt een hele goede optie. Want de afstand is echt te overzien. Je kan je eigen tempo bepalen. Het is echt niet zo zwaar. Maar je loopt wel door het echte Engeland.
Ja. Yeah.
En de geschiedenis van Engeland ligt daar ook gewoon aan je voeten. Het is bijna van pub naar Airbnb naar pub. Dus het is een soort van, beetje Engelser wordt het niet.
Yeah.
En wat ik al zei, wat voor mij heel veel voldoening geeft persoonlijk, is dat je een begin en een eindpunt hebt.
Yeah.
Oostkust, Westkust, kom je thuis, kan je gewoon zeggen, ik ben dwars door Engeland gelopen.
Hoe lang deed je het erover?
Ik heb het is 150 kilometer. Ik ben alles bij elkaar iets van 12 dagen weg geweest. Maar het wandelen zelf is 20, 25 kilometer per dag.
Ja.
Dus 6, 8 dagen, zoiets.
En dan heb je koffers laat je nabrengen, kan dat?
Heb ik gedaan, ja.
Dat is wel makkelijk, hè?
Ja.
Heerlijk. En die stonden klaar in
In de volgende
pub,
hotel.
Pub
waar je gewoon kan slapen.
En dan ging je gelijk naar beneden en spraken, want dat deed je makkelijk. Hebben we al gezien. Daarom. We krijgen nog antwoord op de vraag van de week van jou. De vraag van de week die luidde, hoe is de vlag van Groot-Brittannië, de Union Jack, ontstaan?
Ja, nou, je had de Engelse vlag. En daar overheen hebben ze de Schotse vlag gelegd. Wat heel grappig is, dat wist ik dus echt niet. Maar als je het weet, dan zie je het meteen. En dat was in 1606. Dat was de eerste, union tussen Engeland en Schotland. En dan hebben ze daar in 1801 de Ierse vlag overheen gelegd. Dus dan heb je het Sint-George-kruis, Sint-Andreas-kruis en Sint-Patrick-kruis. Pats, op elkaar. En that's the Union Jack.
Geweldig, ja. De meeste mensen kennen hem vooral van de Mini, hè? De auto. Met
die achterlichten.
Ja, en de achterlichten.
Ja, dat is fantastisch.
Ja, indrukwekkend, ja. Goed, bedankt Jochem. En graag tot die volgende keer. Dat heb je beloofd. Dit was de Nigerische Reiziger. De podcast over jouw manier van reizen. Volgende week zijn er weer. En dan gaan we het hebben over twee bestemmingen die Harry en Jochem knap tegenvielen.
Juist.
Ik ben Harry Ternik. Naast me zit Jochem Wijnands. Tot de volgende week.
Bedankt. Tot de volgende.
Haal flessen uit de kelder en haal muziek in huis. Laat iedereen het horen, de reiziger is thuis.